Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria en mede-tochtgenoten op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte op zoek naar plaatsen waar en aan wie Maria is verschenen, volgens de overleveringen en de vele documenten die bewaard zijn gebleven. Maar wat vooral opmerkelijk en wonderlijk is, is om vast te stellen hoevele bedevaartplaatsen zijn blijven bestaan door de eeuwen heen. Automatisch moet ik dan steeds denken aan de eerste uitzending van Op Bedevaart met Maria, waarin we gestart waren in het Spaanse Zaragoza bij Ons Lieve Vrouw van de Pilaar, ontstaan bij de verschijning van Maria aan de apostel Jacobus in het jaar 42 en nu nog steeds een druk bezocht bedevaartsoord. Alleen dit feit reeds is wonderlijk. Waar gaan we nu heen in deze uitzending? Wel, dit verklap ik reeds. Namelijk op twee plaatsen. Een eerste halte in Zwitserland en een tweede halte in Egypte. En zo bevinden we ons helemaal in het noorden van Zwitserland op een 15 kilometer ten zuidwesten van Basel. Daar ligt de gemeente Metzerlen-Mariastein in het Zwitserse kanton Solothurn. Deze huidige naam van de gemeente dateert nog maar van in 2003. Ervoor heette het kortweg Metzerlen. Deze benaming wordt reeds vermeld in 1194. 47% van het gebied wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden en 45% zijn bossen. Het telt vandaag 1000 inwoners en er wordt overwegend Duits gesproken en een heel kleine minderheid Engels en Frans. Een 66% noemt zich Rooms-Katholiek en een 12% behoort tot de Zwitserse hervormde kerk. Maar vooral wordt vermeld de nabijgelegen monumentale Benedictijnerabdij Mariastein. Het is het tweede belangrijkste bedevaartoord in Zwitserland na Einsiedelen, die we in een eerdere uitzending reeds bezochten. Deze laatste ligt een 170 kilometer meer naar het zuidoosten, een 40 kilometer ten zuiden van Zürich, eigenlijk niet zo ver van de Bodemzee. In Einsiedelen wordt de Zwarte Madonna vereerd, een overlevering uit de 9e eeuw, met ook later een opgerichte Benedictijner abdij. Maar we keren terug naar de gemeente Metzerlen-Mariastein en wel naar het einde van de 14e eeuw. Maar ik stel voor eventjes in de sfeer te komen met typische Zwitserse folkloremuziek.
Thank you.
Beste vrienden, we bevinden ons dus op het einde van de 14e eeuw in de Zwitserse plaats Metzerlen, vandaag Metzerlen-Mariastein genoemd, op dus een 15 kilometer ten zuidwesten van Basel. Heel precies in het jaar 1384. Wat is er toen gebeurd aldaar? Een kleine herder hoedde er de koeien, samen met zijn moeder, op de top van een rotsachtige uitloper, een klif, waar vandaag de dag de abdij van Mariastein staat. Ondertussen was de moeder in de warme namiddag op zoek gegaan naar een grot om er even uit te rusten. De kleine herder was aan het spelen en waagde zich naar de rand van deze rots, maar viel van de steile klif, een goede 45 meter naar beneden. Toen de moeder wakker werd, zag ze haar zoontje niet meer. En toen zij zich realiseerde wat er was gebeurd, haastte zij zich naar beneden, naar het dal, en vond het kind ongedeerd. De kleine jongen vertelde haar dat hij was gevallen, maar opgevangen door een wondermooie dame. De getuigenis van de jongen is bewaard gebleven, en het is een zekere pater Dominicus Gink uit de 17e eeuw die het volgende bekend maakte: hoe een wondermooie vrouw in sprankelend licht, zoals de zon, en vergezeld van een veelvoud van goede engelen, de jongen had vastgenomen en opgevangen tijdens zijn val. Deze vriendelijke dame vertelde hem dat zij de maagd Maria is, koningin van de hemel, en dat zij deze plaats en in het bijzonder deze grot uitgekozen heeft om er te verblijven, opdat haar heilige naam zou worden vereerd. Maria beloofde toen ook om vele genaden en hulp uit te delen en dat zij veel zou bemiddelen bij haar goddelijke zoon voor allen die hier op bedevaart zullen komen. De kleine herder bekwam ook de missie deze wil van Maria te verkondigen. Daarna verdween Maria in de hemel in een stralend licht. De vader van het kind was onmiddellijk ervan overtuigd dat het Ons Lieve Vrouw was die hun zoon had gered. Als dank voor deze redding liet hij een kapel bouwen ter ere van Maria boven de grot waar zijn vrouw had gerust. Het werd al snel een bedevaartsoord. De eerste kapel werd in 1466 door een brand verwoest, maar 4 jaar later was ze alweer opgebouwd. In 1530, tijdens de Protestantse Reformatie, werd deze tweede kapel geplunderd en verwoest, maar daarna weer hersteld. De verering bekwam weer een heropbloei in 1541, toen ridder Hans Turing von Reichenstein al daar op een wonderbaarlijke wijze werd genezen en als dank de kapel liet uitbreiden. Vandaar dat men ook spreekt over de Reichensteine kapelle, met de afbeelding van Maria als Ons Lieve Vrouw van Troost, omringd door cherubijnen. Maar we spraken ook van een monumentaal Benedictijnerklooster. Maar laat ons eerst luisteren naar een mooi Vlaams Marialied.
Thank you.
Dus na de miraculeuze redding van de kleine herdersjongen in 1384 kwam er een kapel boven een grot die nogmaals werd uitgebreid door de familie van ridder Hans Turing von Reichenstein, ook wonderlijk genezen in 1541 door Maria. Maar boven deze grot en de kapel staat dus een monumentaal groot Benedictijnerklooster. Vanaf 1636 kwamen, inderdaad, Benedictijnermonniken van de abdij van Bainville, een 20 kilometer meer naar het zuiden, zich vestigen op deze bedevaartsplaats in Metzlerlen-Mariastein, om er voor de pastorale begeleiding van de pelgrims in te staan. Deze abdij van Bainville was eigenlijk in verval en deze nieuwe abdij werd dan gebouwd in Metzlerlen in de jaren 1647-1648, ook op aansporing van een pauselijke legaat. Het wordt genoemd abdij van Notre-Dame de la Pierre, van de steen, van de rots, of Maria im Stein. Het werd de aanvang van een zeer populair bedevaartsoord in Zwitserland en zelfs tot Zuid-Duitsland en de Elzas. Maar de verdere geschiedenis van deze abdij en bedevaartplaats was zeer bewogen. Zo werd de abdij in 1798 geseculariseerd tijdens de Franse Revolutie via de invasie van Franse troepen. 5 jaar later konden de monniken terugkeren. Maar in 1874 werden de monniken terugverdreven tijdens hetgeen genoemd wordt de Zwitserse Kulturkampf. En deze Kulturkampf was eerst aangevangen in het Duitse Rijk en Pruisen onder de protestantse kanselier Otto von Bismarck met de bedoeling de banden met Rome en de katholieke kerk te breken en om de kerk en al haar instellingen onder toezicht van de staat te plaatsen en dit door middel van ongekende wetgevende middelen. De eerste maatregel ging van start in 1871, toen de katholieke afdeling van het Pruisische ministerie van Eredienst werd opgeheven. In 1873 werd het burgerlijk huwelijk verplicht. Een echtpaar kon pas daarna kerkelijk huwen. Ook werden weerspannige priesters en bisschoppen gevangen genomen of het land uitgezet. Later werden ook de jezuïeten verbannen en andere kloosterorden opgeheven en eveneens het land uitgezet. In 1873 werden kandidaatpriesters verplicht om eerst voor een periode van ten minste 3 jaar aan een Duitse universiteit te studeren. Bijvoorbeeld in 1877 waren van de 17 bisschopszetels in Pruisen nog maar 4 bezet. Tegen het einde van de jaren 70 van de 19e eeuw moest Bismarck wel inbinden onder druk van zijn eigen politieke vrienden en de nieuwe paus Leo de 13e. Maar dus ook in Zwitserland heerste deze Kulturkampf onder invloed van radicale anti-Roomse elementen. En zo moesten de monniken van de abdij van Notre-Dame de la Pierre nog eens vluchten en vonden enkele jaren onderdak in de Franse stad Delle, juist over de noordwestelijke grens van Zwitserland, waar ze het jaar daarop er een klooster stichten. Vervolgens verhuisden ze naar de Oostenrijkse stad Hallein in de deelstaat Salzburg van 1902 tot 1906. Ten slotte kwamen ze ook terecht in Bregenz. Maar daar werd het klooster in 1941 door de Gestapo opgeheven en vluchten de monniken voor de zoveelste keer terug naar het Zwitserse Mariastein, waar ze recht op asiel hadden bekomen. In 1971 werd deze abdij dan gerestaureerd en grotendeels herbouwd.
Welkom bij Radio Maria.
Het hart en doel van de Mariastein bedevaart is uiteraard de Genadekapel, door de eeuwen heen uitgegroeid tot deze sfeervolle kapel. De kapel kan je bereiken door een trap met 59 treden in de rots uitgehouwen, af te dalen, dus onder het klooster. Het wonderbaarlijke beeld is een zittende, geschilderde stenen Madonna die het kindje Jezus op haar rechterarm vasthoudt. De oorsprong van het huidige beeld is onzeker. Alleszins van na de Reformatie, maar voor dat het klooster werd gebouwd. Zoals reeds vermeld, de officiële titel is Moeder van Troost, maar de pelgrims noemen haar ook wel de Lachende Madonna. Talrijke ex-fotoplaatjes getuigen onderweg van de dankbaarheid van de pelgrims die hier door de eeuwen heen de Moeder Gods kwamen bezoeken en om hulp en troost te smeken. Maria en Jezus zijn altijd gekleed in een prachtige stoffen jurk. In totaal hebben Maria en Jezus meer dan 20 verschillende kledingstukken die allemaal door pelgrims zijn geschonken, zoals ook de sieraden. In 1926 werd het beeld namens paus Pius X plechtig gekroond door de toenmalige pauselijke nuncius van Zwitserland. Pelgrimsgroepen en individuen zijn altijd welkom. Er zijn dagelijkse missen en devoties en de eerste woensdag van de maand is er een speciale pelgrimstocht voor de evangelisatie van Europa. En voor de muziekliefhebbers is er het volgende te melden. Het klooster bevat een zeer grote muziekcollectie met muziekmanuscripten en partituren vanaf het einde van de late 17e eeuw tot vandaag. De geschiedenis van deze muziekcollectie weerspiegelt ook de ganse geschiedenis die het klooster heeft doorgemaakt, zoals we die zojuist hebben overlopen. De Mariastein-abdij droeg bijvoorbeeld bij tot een vroege ontvangst van de werken van Joseph Haydn met kopieën van zijn werken. Een naam die veelvuldig terugkomt is deze van de Benedictijner monnik Leo Stöcklin uit de 19e eeuw, die componist, organist en zelfs abt was. Maar ik laat het hierbij. En de geïnteresseerden kunnen googlen met drie woorden. Muzieksammlung, muziekverzameling, Benedictinerklooster en Mariastein. En om te besluiten gaan we even, als het ware, overschakelen naar Radio Maria Zwitserland, want zeer regelmatig worden er heilige missen live uitgezonden vanuit het klooster van Mariastein. Jullie kunnen de jingle horen met de aankondiging van een live uitzending, daarna de zegen op het einde van de heilige mis, uitgezonden op Maria Lichtmis, en een slotlied gezongen door de paters. En om te eindigen natuurlijk de klokken van de abdij. En eerst klinken de 5 kleine klokken, gevolgd door de grote. Geniet ervan.
Der Sonntagsgottesdienst auf Radio Maria. Jetzt live.
Bitten wir, dass wir als gesegnete Menschen unseren Weg weitergehen können. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin im Frieden.
Das sei Gott.
Thank you.
Beste vrienden luisteraars, voor onze volgende etappe in onze bedevaarttocht verlaten we ons Europese continent en wenden we ons naar de omgeving van het Burelusmeer. En u zal zich waarschijnlijk afvragen, waar gaan we nu naartoe? Het is een meer gelegen in Neder-Egypte. Dit is het noordelijke deel dat zich uitstrekt van het gebied net ten zuiden van het huidige Cairo tot aan de Nijl-delta in Alexandrië, helemaal in het noorden. Daar waar de Nijl uiteindelijk uitmondt in de Middellandse Zee. Het meer is ongeveer 100 kilometer lang en 40 kilometer breed. In de buurt van dit meer stond enkele eeuwen geleden het klooster Dair al-Mahtis of Dabra Metmak. En deze gegevens komen van een Egyptische historicus genaamd Ahmad al-Makrizi, geleefd van 1364 tot 1442. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Egyptische geschiedkundigen. Van hem zijn verschillende werken bewaard gebleven, zoals ook over de zeden, klederdracht en de opvattingen van de volken die er woonden. Van hem vind je zelfs werken in Parijs en in de Universiteit van Leiden. Hij had ook veel aandacht voor al wat wonderbaarlijk was. Zijn werk behandelt de geschiedenis van Egypte vanaf de Arabische verovering in de 7e eeuw tot in zijn tijd. En in deze tijd regeerden de Mamelukken. Het was een machtige militaire orde die als de ridders te paard vochten, onder andere tegen de kruisvaarders, en die van 1250 tot 1517 als sultans regeerden. Maar opmerkelijk is dat deze Mamelukken oorspronkelijk in de islamitische wereld slaven waren van Turkse origine, maar die opgeleid werden tot militairen. De meeste kwamen uit arme families die bij een overschot aan kinderen hun zonen verkochten. Veel islamitische veroveraars uit de middeleeuwen maakten gebruik van legers die dus grotendeels uit dergelijke slaven bestonden. Maar die slaven werkten zich op, zelfs tot hoge functies zoals legerleider of minister en zelfs tot sultans. Zo waren er 49 die regeerden over de islamitische staat die Egypte, Syrië en het Arabische Schiereiland omvatte. Dit even als omkadering van de tijd waar we naartoe gaan, dus rond het jaar 1400. Historicus Ahmad al-Makrizi beschreef de locatie van het klooster Dair al-Mahtis helemaal in het noorden van Egypte. Hij schreef: het ligt naast de zoute moerassen vlakbij het Burelusmeer. En hij geeft dan op dat dit klooster op een dagmars ligt van een ander klooster, het klooster van Dair al-Askar, die op zijn beurt vrij dicht ligt bij de stad Bilkas, dus ergens ten noorden van deze stad aan dat meer. Waarom haal ik dit aan? Wel, omdat dit klooster vandaag niet meer bestaat. Het werd reeds vernield in 1438, tijdens een Ramadan, op bevel van de toenmalige Mamelukse sultan. De lange, complexe naam van deze sultan bespaar ik jullie en ook mezelf. Het betreffende klooster Dair al-Mahtis of Dabra Metmak speelde een belangrijke rol in de middeleeuwse periode van de Koptische kerk. En daarom nu eerst een kort woordje over de betekenis van het begrip Koptisch en deze kerk. Het woord Kopt is een Arabische verbastering van het Griekse woord voor Egypte. Vanaf de 7e eeuw wordt het gebruikt voor alle niet-moslims in Egypte. Het Romeinse Rijk strekte zich dus uit tot over Egypte. Het christendom deed al vroeg zijn intrede in de noordelijke Egyptische stad Alexandrië vanuit Syrië en Judea. Volgens de overlevering gebeurde de kerstening door de evangelist Marcus. De patriarchen of bisschoppen van Alexandrië beschouwen zich dan ook als de opvolgers van Marcus, die volgens hen de eerste bisschop was. We weten hoe vanaf 312, door het Edict van Milaan, het christendom werd erkend in het Romeinse Rijk. Maar dat Romeinse Rijk splitste zich in een westelijk deel en oostelijk deel, waartoe uiteraard Egypte behoorde, later bekend als het Byzantijnse Rijk. In het Egyptische Alexandrië had je dus een patriarchaat of bisdom met een bisschop die verbonden was met het grote patriarchaat van Constantinopel, verbonden met het Westerse Rome, waar dan, volgens de overlevering, de heilige apostel Andreas had gepredikt. Maar de richtlijnen uit Constantinopel werden in Egypte steeds meer en meer als bemoeizuchtig en onderdrukkend ervaren. Na het vierde ecumenische concilie van Chalcedon in 451 scheidde de Koptische orthodoxe kerk zich af van het patriarchaat van Alexandrië, dus ook met de band met Rome. Dus deze Koptisch-orthodoxe kerk neemt dus wel de uitspraken aan van de drie eerste ecumenische concilies. Deze van Nicea uit 325, waarin de godheid van Jezus werd bevestigd, de eenheid en gelijkheid in wezen met de Zoon en de Vader. Ze aanvaarden ook het concilie van Constantinopel in 381, waarin de Heilige Geest werd gelijkgesteld aan de Vader en de Zoon. En wij bidden ook op zon- en feestdagen deze geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. En tenslotte het derde concilie die zij aanvaarden is deze van Efeze in 431, waarin bevestigd werd dat Jezus God mens is en dat de heilige maagd Maria de moeder is van Jezus als God mens en dus niet enkel van Jezus als mens alleen. Het concilie in 451 van Chalcedon aanvaarden ze dus niet, waarin het dogma bevestigd werd dat Christus waarlijk God en waarlijk mens is, dus met twee naturen, zowel een menselijke natuur als een goddelijke natuur, en deze onafscheidelijk zijn van elkaar in Jezus verbonden. De Koptisch-orthodoxe kerk beleidt sindsdien dat Christus één natuur heeft, een God-mens natuur, maar onafhankelijk en los van elkaar zonder vermenging. En daaruit ontstonden dan de Egyptische Koptische kerk, de Armeense, de Ethiopische, de Eritreese en deze in India. Nu, ik laat het hierbij, het is uiteraard complexer, maar ik denk voldoende voor deze uitzending. Ik stel voor eerst te luisteren naar een mooi lied om dan uiteraard te vertellen over wat er gebeurde in het klooster van Dair al-Mahtis. Een korte uitleg bij het volgende lied. Op 11 november 2011 had in Egypte een historische gebedsbijeenkomst plaats in de Rotskerk in Cairo. Een kerk in een rots, de grootste kerk van het Midden-Oosten in het Mokattam-gebergte. 71.000 mensen woonden dit nachtelijk gebed bij en zeer veel jonge mensen. Gedurende 10 opeenvolgende minuten lang riepen ze de naam van Jezus aan, Yeshua, Yeshua. Men bad voor vrede over Egypte en de omringende landen. Het was het grootste christelijk evenement in Egypte ooit in meer dan 1000 jaar. En zelfs moslims kwamen met christenen meebidden. En daarna volgt vanuit deze rotskerk een Arabische lofzang en hymne tot de Heer. Geprezen zij de Almachtige God, de Vader en de Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest. Emmanuel, Emmanuel, alla mana. Emmanuel, Emmanuel, God met ons.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we bevinden ons dus rond het jaar 1400 in het Daer Al-Mahdis-klooster aan het Burrelusmeer, helemaal in het noorden van Egypte. Een klooster behorende tot de Koptische Egyptische kerk. En wat dit inhoudt, hebben we zojuist uitgelegd. Wat gebeurde er nu in dit klooster? Reeds vanaf het eerste jaar na de stichting van het klooster zagen de monniken, die in de kerk bijeen waren, hoe een lichtzuil het altaar aanraakte en het veranderde in een lichtgevende boot waarin de maagd Maria, engelen waaronder Michael en Gabriel, heiligen waaronder de apostelen en ook de onschuldige kinderen vermoord door Herodes zaten. De maagd Maria beval aan de monniken dit wonder bekend te maken en de pelgrims te laten komen. Dit wonder herhaalde zich gedurende 5 dagen en werd waargenomen door zeer vele Egyptische, Ethiopische, Maronistische, Griekse, Nestoriaanse, Latijnse christenen en zelfs islamitische pelgrims. De gelovigen namen de gewoonte aan om hun tulbanden en hoofddoeken naar de koepel van de kerk te gooien, op het moment van de verschijning, en soms stemde Maria ermee in om de ene of de andere aan te raken. Iedereen kon ook vragen om hun overleden familieleden of vrienden te zien, die zij dan dicht tegen Maria aanleunend konden aanschouwen, zoals ze nog in leven waren. Deze verschijningen in het Deir al-Mahdi-klooster waren zeer bekend in Ethiopië en Egypte dankzij het bewaarde boek De Wonderen van Maria en tevens omdat het vermeld staat in de Ethiopische Synaxis of een soort van liturgisch boek op de datum van de 21ste van de 10e Koptische maand wat overeenkomt met 29 mei. Daarbij wordt dit alles, als het ware, bevestigd met de notities door deze bekendste Egyptische historicus uit die tijd, Ahmad al-Makrizi. En alzo verscheen Maria eenmaal per jaar, gedurende vele jaren, op deze 29ste mei. Vele moslims bekeerden zich ook tot het christendom. Maar de overlevering verhaalt nog meer. Bij de verschijning konden we lezen hoe in de boot ook de vermoorde kinderen door Herodes zaten. En we weten dat Jozef, Maria en het kindje Jezus moesten vluchten naar Egypte. En ook daarover bestaan overleveringen. Zo zou dit klooster opgericht zijn op de plaats waar de heilige familie 5 dagen heeft verbleven. En volgens de overlevering aldaar was het de uitdrukkelijke wens van Jezus in een gebed tijdens de vlucht dat Maria er later zou verschijnen. In deze Ethiopische synaxis wordt zelfs vermeld hoe op deze plaats er een voetafdruk was in een steen van de voet of de hiel van Jezus. En ook vermeld of bevestigd door historicus al-Makrizi. En tenslotte nog een bijkomende vermelding. Ik ontdekte zelfs dat er tevens verschijningen werden vermeld in het klooster van Daer Sit Dimyana op dezelfde tijd van het jaar, maar slechts 3 dagen. Deze kloosters lagen op een 15 kilometer van elkaar. Het doet de hypothese opwerpen dat na de vernietiging van het Deir al-Mahdi-klooster in 1438, tijdens de Ramadan door de toenmalige sultan, De bedevaart werd verplaatst naar dit dichtst bijgelegen Daer Sit Dhimyana-klooster of Dhamyana-klooster. Een klooster gevestigd op het graf van een martelares genaamd Dhamyana. Zij was de dochter van de plaatselijke Romeinse gouverneur en onderging de marteldood onder keizer Diocletianus. En zo bestaan er verschillende bronnen uit de 17e en 19e eeuw, zoals ook van de jezuïet Claude Sicard, die meldde over verscheidene mariale verschijningen in het gezelschap van andere heiligen in het Daer Sit Dhimyana-klooster, maar dan op 20 mei. Maar daar bestaan twijfels over, want anderzijds is er de getuigenis van de Duitse pater Dominicaan theoloog Johann Michael von Slepp, die onderzoek deed naar religieuze manuscripten in Ethiopië en Egypte, en die in 1672 getuige was in het klooster van een 3 dagen lange verschijning in de zuidelijke kapel van dat klooster. Maar hij hekelde het effect van een optische illusie, daar de kapel functioneerde als een camera obscura op de koepel via een smal raam waarbij beelden van mensen buiten werden geprojecteerd en waarin sommigen dan heel snel in een schaduw de maagd met een kind op haar arm meenden te zien. En deze theoloog schreef: als iemand dit wou aanvechten, dan liep hij het risico om knock-out te worden geslagen. Dit even tussen haakjes. Ook dit mag vermeld worden over de vermeende verschijningen in het Dhamyana-klooster, nadat het Daer al-Mahdi-klooster werd vernield. Alleszins is vandaag het huidige vrouwenklooster Daer Sit Dhimyana een van de belangrijkste kloosters in de Koptische Orthodoxe Kerk. Het omvat uiteindelijk 4 kerken uit de voorbije eeuwen, waaronder de oudste, onmiddellijk boven het graf van martelares Dhamyana. Ik stel voor het bij deze halte te houden bij het Daer al-Mahdi-klooster in het noorden van Egypte, maar die dus niet meer bestaat, en waarbij de devotie tot Maria, die er eeuwen geleden zoveel is verschenen, zowat werd overgenomen door het Daer Sit Dhimyana-klooster, die alleszins de herinnering daaraan levend houdt. En we gaan luisteren naar een Koptisch hymnelied tot Maria, moeder van God. Vereer haar van zonsopgang tot zonsondergang. Verwelkom haar altijd in je hart. Beste vrienden, we zijn aan het einde gekomen van deze zoveelste bedevaarttocht door tijd en ruimte met Maria. Wat hier zeker opvalt, is dat Maria ook onze christelijke broeders begeleidt, alhoewel ze niet verbonden zijn met de stoel van Petrus, maar er toch heel dichtbij staan. Vergeten we niet in ons gebed ook te bidden voor de eenheid onder de christenen. Maar ook opdat onze moslimbroeders en zusters zich zouden keren naar Jezus de Verlosser. En dit vooral op voorspraak van Maria, voor wie zij toch ook een zekere verering hebben. Zoals de vroegere aartsbisschop van New York benoemd in 1969 de eerbiedwaardige monseigneur Fulton Sheen ooit verklaarde, als hij het had over de verschijningen van Maria in Fatima, dat de naam Fatima uiteindelijk verwijst naar de dochter van Mohammed. En deze bisschop verklaarde toen: Fatima is een opvallend klein dorpje, waardoor Maria door de toekomstige generaties bekend is geworden als ons lieve vrouw van Fatima. En hij vervolgde: en omdat vanuit de hemel nooit iets gebeurt zonder finesse voor details, geloof ik dat Maria alzo gekend wilde worden als een voorsmaak en teken van hoop voor de moslims, als een verzekering dat zij, die haar zoveel respect betonen, op een dag ook haar goddelijke zoon zullen aanvaarden. Beste vrienden, in deze hoop en in vertrouwen sluit ik deze uitzending af en spreken we af in een volgende etappe waar en aan wie Maria verscheen in de loop van de vele voorbije eeuwen. Dank voor het luisteren en we blijven verenigd in het gebed. Tot later.
God is holy, yeah. Before your holy throne I stand, with outstretched arms and open ears, I rejoice at the words I hear. You have done great things for me, you've exalted the lowly, and now I come before you, my King. Now my heart begins to sing. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in my God, and in my womb your Son will rest. Servant of the Lord will be called blessed. All generations look to me, because your word rested in me. Merciful you have been always, from the beginning of my and Savior. Mighty is your hand. In your mercy you came to redeem us.
My spirit has rejoiced in me.